Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Hooggeëerd publiek, dit is de cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd publiek.
En zo is het maar net. Mooi gesproken, Patricia Kooltof. Daar zijn we weer. Hooggeëerd publiek, de cultuurpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant, aflevering 26. Met, wegens succes, op herhaling, Gieter Brugman. En achter de knoppen, dit keer Matthijs Mol. Mijn naam is Joep van Ruiten en in deze aflevering van Hooggeëerd publiek gaan we het hebben over de kunstbeurs Art Noord in Museum Belvedere, over Etty Hillesum, een schrijver die geen schrijver kon worden, maar dat wel wilde en heel veel gelezen wordt. En we gaan het hebben met Azing over de column. En we hebben de muziek van Wies en we hebben nog wel meer. Blijf luisteren. Maar eerst eventjes over naar de actualiteit. Gieten, wat is jou opgevallen afgelopen week? Waar ben je mee druk geweest?
Ik ben druk geweest met de Friese Museumnacht.
De eerste?
De eerste officiële Friese Museumnacht. Er zijn, zoals ik de vorige keer in de podcast heb verteld, verschillende museumnachten in grote steden geweest. En dit was de eerste keer dat er een provinciaal georganiseerde museumnacht was op 14 plekken in Friesland, 16, 17, 18. Nou ja, er waren er verschillende, er waren musea bij die meededen. Er waren aanverwante instellingen bij die meededen. En er was overal een programma bedacht waar vooral jongeren mee getrokken moesten worden. En dat is ook aardig gelukt. Er was elektropop in een heel mooi museumhuis in Leeuwarden bijvoorbeeld. En er waren computerspellen die gespeeld konden worden. Van die computerspellen met een historisch thema. In dit geval de Waalse Fury. Dungeons and Dragons werd gespeeld in Museum Dokkum door een groepje jongeren.
Terwijl je dat normaal niet doet in een museum, neem ik aan.
Nee, maar waarom eigenlijk niet? Als dat toch historisch verantwoord is, zeg maar.
Ja, dat is waar.
Dus in dit geval was dat heel grappig. Want die zaal is ingericht. Het gaat over het onderwerp. Ja. En het spel ging ook over dat onderwerp. Dus het is natuurlijk wel een leuke manier om op die manier.
Hoe laat beginnen die nachten eigenlijk in Friesland?
Vroeg hoor. Ja, heel betijd. Nee, sommige musea begonnen om 7 uur, andere om 7:30, andere om 8:00.
En hoe laat is die dan afgelopen?
Middernacht of zo.
Middernacht.
Ja.
Dan moet het museumpersoneel met een bezempje de bezoekers eruit vegen.
Het was op sommige plaatsen gewoon vol en druk en uitverkochte activiteiten. Dus ja, sommige plekken kunnen natuurlijk niet helemaal vol.
Ja. Ja,
als je een lichtconcert organiseert, zoals het Friesland maar op het museum had gedaan met Zea.
Ja,
ja. Dan liggen daar allemaal mensen op dekentjes en dan is de ruimte wel een keer vol.
Okay.
Maar die moesten dus om...
Een succes dus.
Ja, ik denk dat het wel herhaald gaat worden. Ja. Dat we misschien ook nog wel meer instellingen dan mee gaan doen, gezien het enthousiasme van het publiek.
Ja, in Groningen hadden we hem een week eerder. En dat is dan echt in de stad Groningen. Dat was ook, dat begin geloof ik wel aarzelend en daarna weer heel vol. Dus dat is best wel succes. Ze doen het al een aantal jaren, maar het is mij een beetje ontschoten. Waarom doen ze eigenlijk een museumnacht? Wat is het nut daarvan? Je kunt toch overdag?
Ja, maar dit is wel een manier om een keer iets anders te doen dan anders. En misschien daardoor ander publiek te trekken. En in Friesland hebben ze dus ook vooral ingezet op het trekken van echt jongeren, niet per se kinderen, want daar zijn de musea wel vaak op ingesteld.
Ja.
En hun ouders, maar 20ers, 30ers. Weet je, jonge mensen die uit zichzelf naar een museum moeten gaan. Okay. En daar misschien anders niet zo snel over nadenken.
Okay, wordt vervolgd dus.
Ja.
Ik heb gisteren naar de troonrede gekeken en ik heb de miljoenennota proberen door te ploegen. Heb jij er iets van meegekregen gisteren? Ben jij iemand die de tweede dinsdag van september probeert te volgen?
Of is de eerste? Soms, derde dinsdag in september.
Derde, en? Nu? Wat heb jij
gedaan? Dit keer niet, want ik had een uitgebreid gesprek met Han Benning, maar daar hebben we het later nog even over.
Oké, ik vond het wel de moeite waard, want de koning had het inderdaad. Goede woorden voor kunst en cultuur, dat het belangrijk is, dat het verbindt en confronteert en mensen aan het denken zet. Dus dat was al beter dan het jaar daarvoor.
Hmm.
En we hadden minister Kaag, die de miljoenennota moest presenteren in de Tweede Kamer. Ze deed dat met een gedicht van Lieke Marsman.
Ook al cultuur.
Ja, zeker. Dat was niet zo'n heel groot gedicht, maar het is wel de moeite waard om het eventjes voor te lezen. Want ja, Als Kaag dat kan, wil ik dat doen. Het heet Europa 2022. En Lieke Marsman, dichter des Vaderlands, schreef het naar aanleiding of de gelegenheid, naar aanleiding zullen we maar zeggen, van de inval van de Russen in Oekraïne. Het gaat als volgt. Angst zonder gedachten. De geest loopt als een pakezel de verschroeide aarde op. Niets valt er te overpeinzen nu. Voldongen feiten om ons heen. En toen stopte Kaag en toen begon ze te vertellen wat de plannen allemaal waren en wat er allemaal in de miljoenennota stond. Er staat onder meer in dat er 170 miljoen extra komt voor kunst en cultuur. Dat is toch een opsteker. Heel veel geld daarvan gaat naar de bibliotheken, dus dat is volgens mij ook goed. En er gaat ook best wel wat geld naar betere betaling voor kunstenaars. En er gaat ook nog wel wat geld naar de versterking van de journalistiek. Dus dat is ook mooi. Misschien moeten we daar zelf ook nog eens een keertje een aanspraak op doen.
Cultuur en journalistiek, daarmee allebei. Dus ja. We vangen dubbel.
Ja, precies. En daarna, toen sloot ze dat af met de laatste strofe van het gedicht. Hoop is een alchemist. De dichtste steen ontzegelt het. Als uit een ei. Klein verenpakketje. Bebloed nog. Onogelijk. Het eerste verzet wordt het luidste protest. Er is een nieuwe wereld mogelijk. Kijk, en dat zijn natuurlijk mooie, hoopvolle woorden in deze bange tijden.
Ik vind 170 miljoen klinkt veel, maar het is maar zo weinig, weet je. Het is zomaar op.
Nou, het is structureel extra, hè? Bovenop wat er al jaarlijks komt. En, ja,
niet eenmalig, het komt erbij.
Nee, ik ben het met je eens. Als je dat afzet tegen wat er in andere sectoren omgaat, dan valt dat inderdaad wel mee. Maar ik vond het toch eigenlijk, er wordt veel geklaagd. En overal wordt veel geklaagd. En als de kunst en cultuur er iets bij krijgt, is het natuurlijk altijd te weinig. Dus dan schiet je gauw in de reflex. Want het is te weinig, maar het is het toch wel.
Het is het toch wel. Het blijft.
Ja, ik vond dat toch wel heel erg oké. Okay. Je hebt de column van Azing. Dat
ik
lijkt
wou
me
nog iets zeggen.
Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, want je had ook nog iets met Klaas Werumeus Buning.
Vind je dat niet een prachtige naam?
Ik vind het een prachtige naam. Ja. Is die van adel?
Nee, dat niet. Maar hij is wel een adellijke kunstenaar, zou je bijna zeggen. Okay. Nee, dat is niet waar. Maar hij komt oorspronkelijk uit Workum. Zijn vader en grootvader ook. En er is een kleine uitgeverij die speciale boeken maakt. En die hadden zoiets van, wij willen eigenlijk eens even stilstaan bij hem als schilder. En misschien ook een beetje nog bij zijn vader en grootvader, die enorme paardenliefhebbers waren. Dus ze hebben eerst eens gefocust op dat werk van hem over paarden. Maar allengs is dat idee een beetje veranderd. En het is nu gewoon een soort overzichtsboek van zijn oeuvre. En Klaas is wat op latere leeftijd nog naar de kunstacademie gegaan en gaan schilderen. En ook echt nog als beroeps. Dus hij heeft 20 jaar al beroepsschilder geweest. Zeg maar dat hij alleen dat had en niet meer een baan erbij. Maar hij vindt het nu ook wel mooi. Hij is 66 en heeft zoiets van, oké, ik ga nu gewoon met pensioen. En dat hoor je niet zo heel vaak van kunstenaars. Want heel vaak is het een soort drang.
Die werken door.
Ja, er is een drang om te schilderen. En hij zegt, ik heb geloof ik wel gedaan wat ik wilde doen. En hij vindt het prachtig dat dit nu zo wordt afgesloten met dat boek. En naar aanleiding van dat boek is er een soort expositie in Workum. Maar op allerlei plekken. Dus in de snackbar hangen, langs aan de wand een paar schilderijen.
Boven de frituur? Ja?
Nou, niet boven de frituur, maar het is een soort cafetaria met een heel groot zitgedeelte. Dus restaurantgedeelte. Daar hangen ze keurig aan de muur. En dat is heel grappig. En het is een schilderij van een meisje met zo'n wit schortje. Een beetje ouderwetsige. Als van een foto, zeg maar, denk ik. Dat die misschien zich daar heeft door laten inspireren. En die heeft een gouden appel vast. En alsof ze een alternatief aanbiedt voor de vette patat die iedereen daar zit te eten misschien. En in een lingeriezaak, daar hing een prachtig schilderijtje van een babytje in een bedje, een slapende baby. En die vrouw die vond het helemaal fantastisch. Ze zegt, er komt allemaal publiek op af. En zo krijg ik ook eens mannen in de winkel. Ik denk dat ze speciaal voor deze gelegenheid daarom ook een paar mannen onderbroeken verkocht. Maar
weten mensen van tevoren dat als ze de snackbar binnenstappen, dat er Klaas Werumeus Buningen hangen? Of hoe maken ze dat bekend?
Nou, er hangen overal posters in het stadje, moet ik zeggen. In de stad Workum. Daar staat het op. Daar staat zijn gezicht op. Want een van zichzelf, hij heeft toch veel zelfportretten geschilderd. Daarvan was onlangs nog een groot overzicht te zien in Museum Vraneke. Het staat aangekondigd en er zijn op die plekken waar hij hangt ook overal routekaartjes te krijgen, zodat je ook kan kijken waar die nog meer hangt.
Ja.
En bij de huisarts en in het stadhuis en op verschillende plekken.
Originele manier om je kunst onder de aandacht te brengen, zeker als je... Ik heb zijn werk wel eens in Emmen bij een galerie gezien, maar niet daarbuiten. Dus wat dat betreft. Geloof je dat hij ermee stopt? Ja, bedoel, dus geen reden om niet aan te geloven, maar het is inderdaad een vreemd idee.
Ja. Ik denk dat hij misschien nog wel eens zin heeft om iets te schilderen, maar dat hij het niet meer zo zal doen als nu. Misschien dat hij zegt, ik heb ook andere hobby's, alsof dat hobby het schilderen al een hobby was van hem. Okay, terwijl hij dat toch professioneel heeft beoefend, dat vak.
Ja, maar het maakt wel nieuwsgierig wat een kunstenaar gaat doen als hij geen kunst maakt. Wat doet een kunstenaar dan?
Ja, misschien moet ik het maar over een paar jaar eens even vragen hoe het er nu voor staat en wat hij heeft gemaakt sinds dit jaar.
Maar. Ja, ik weet niet. Kijk, de vergelijking is niet helemaal juist natuurlijk, maar ik geloof er helemaal niets van. Als een kunstenaar stopt, hè, dat zie je in de muziek heel veel, dan stoppen ze. En dan stoppen ze natuurlijk niet, want dan beginnen ze over 5 jaar beginnen ze weer opnieuw. En dan beginnen ze groter. En we kennen het allemaal van Doe Maar. We kennen het ook van De Dijk en Bluff. Je kunt het allemaal voorspellen. Ze komen terug, want ze kunnen het niet laten. En als hij met plezier zijn werk heeft gedaan, plezier heeft geschilderd, dan zal hij blijven schilderen. En dan komt er vroeg of laat nog een keer een Gieter Brugman langs die gaat zeggen van... En Klaas, wat heb je gemaakt?
Wat heb je gemaakt?
En dan trekt hij van alles onder de bank en achter de bank vandaan. Dan komt hij toch weer terug.
Nou, ik we gaan het zien.
Dan is het nu tijd voor de column van Azing. Matthijs, gooi hem er maar in.
Met mijn mooiste Bowie-t-shirt aan ging ik naar Moon Age Daydream. Het is trouwens ook mijn enige Bowie-t-shirt, in mei 1987 gekocht bij zijn optreden in de Kuip in Rotterdam. In de volle zaal van Sleeker was ik gisteravond de enige met zo'n shirt. Moon Age Daydream is een fijne documentaire over David Bowie in de vorm van een psychedelisch precisiebombardement, met volop muziek, science fiction, kunst, dans, reizen en veel film. We zien flitsen Fellini, Kubrick, Bergman, Fritz Lang, Buñuel en fragmenten uit alle films waar Bowie in speelde, The Man Who Fell to Earth voorop. Een van de eerste citaten die we horen is van Rutger Hauer in Blade Runner. Ik ben een verzamelaar, zegt Bowie in een interviewfragment, en dat karakter heeft de film ook. Je krijgt van alles aangereikt en moet er zelf iets van maken. De documentaire is gemaakt met instemming van de erven Bowie, dus ook die van fotomodel Iman, zijn weduwe. Bowie's eerste vrouw Angie, hebben de Stones nog een liedje over gemaakt, blijft ongenoemd. We zien haar enkel een keer op de achtergrond. Dat wilde Iman zo, denk je onwillekeurig. Andere bijzaak, wat had die man vroeger een slecht gebit? Het valt op als hij glimlacht in interviews, het is gewoon eng. En ook al is hij beroemd en verandert hij voortdurend van uiterlijk en aanpak, aan zijn gebit laat hij niks doen. Angst voor de tandarts? Aan het geld kan het niet liggen. Als ik goed heb opgelet, maar de film bakent de tijdperken niet af, is dat in de jaren 90 verbeterd. Dan heeft hij ineens een perfect gebit. Dat is ook de tijd dat hij trouwde met Iman. Vermoedelijk wilde zij het zo, denk je dan weer.
Dankjewel, Azing. Mooie column. Ik heb de film ook gezien. Heb jij de film gezien? Deze Bowie film, Moon Age Daydream?
Nee. Ja. Wel Merry Christmas, Mr. Lawrence.
Er zitten ook fragmenten uit die film zitten er ook in aan het eind. Ja.
Mooie muziek ook daar.
Mooie muziek van Richie Sakamoto onder meer. Die speelde volgens mij ook in. Ik vond hem veel te lang. Ik was helemaal niet enthousiast. Wij hadden 4 sterren in onze krant, dus ik dat nog eens een keertje lezen. Die recensie was ook veel te lang. Ze had heel veel herhaling in. Dat kan ook gebeuren. Hè? Heeft de eindredactie dat niet helemaal goed gedaan, naar mijn mening. Ik vond hem echt een half uur te lang. Ik zat me echt te vervelen.
Die film?
Ja, die Moon Age Daydream waar Azing nu ook al zo enthousiast over...
Ging vanzelf daydreamen.
Ja, precies. En ik vond ik vond hem echt niet goed. Nee, ik vind hem niet goed. Het begin was niet goed en het eind was niet goed. En dan denk ik altijd, dat ligt vast aan mij. Misschien had ik te hoge verwachtingen.
Maar ik weet ook niet zo zeker, als ik deze column zo hoor, als ik hem goed vond. Hij heeft er van alles in gezien.
Ja,
maar hij
wist het zelf. Ja, het was een experimentele vorm. Dus dat is op zich is dat fijn, dat een regisseur die denkt van nou, we maken een biopic en we laten allerlei pratende hoofden aan het woord over David Bowie en we gooien er wat clipjes en dingen doorheen. Mm-hmm. Nee, dat hebben ze beter aangepakt. Dus de vorm was goed. Maar ik wist niet wat er nou precies verteld werd. Ja, uiteindelijk van ja, Bowie is een verzamelaar. Dat heeft.
Maar dat kan ook in twee zinnen zeggen. Precies, maar dat is een beetje.
Precies, maar het duurt dik twee uur lang. Okay. En wat ik miste, ik kan er nu even over klagen, misschien dat iemand meeluistert. Wat ik eigenlijk ik ook heel erg miste was in de jaren 80, dan maakt Bowie een hele bijzondere periode door. Want dan wordt hij commercieel met Let's Dance en dan wordt hij rijk. Wordt hij echt heel erg rijk. En daarna verdwijnt hij een beetje van de radar. Af en toe een duet met Mick Jagger en Tina Turner en ja. Pat Metheny. Maar dan wordt het een beetje vaag. Hoe kan dat? Waarom ging die man ineens zo vaag doen? En hij raakt ook uit de zwang bij de critici.
Misschien daarom wel. Moet ik dat nou doen of moet ik dat nou niet doen?
Ja, maar dat werd dus niet belicht. Het einde van zijn carrière werd eigenlijk te weinig belicht. Wat is een geweldig interessant artiest.
Ja.
Maar goed, ik heb er twee uur gezeten. Ik heb me toch bijna drie kwartier verveeld. En toch heb ik er geen spijt van.
Ja, dat kan. Nee, je wilt het toch gezien hebben. Ja, dat is het ook.
Dat is het ook. En ik heb het gezien, dus ik ben er klaar mee. Goed, we gaan bellen. We gaan bellen met herinneringskamp Westerbork. Om te praten met Guido, conservator daar, over Etty Hillesum. En Matthijs die maakt dat klaar. Dat is naar aanleiding van een boek wat ik hier in handen heb. Etty Hillesum, het verhaal van haar leven.
Guido Buijs.
Goedendag Guido, je spreekt met Joep van Ruiten, Dagblad van het Noorden, ja. Leeuwarden Courant, podcast Hooggeëerd Publiek. Je bent live in onze uitzending om te praten over het boek Etty Hillesum, het verhaal van haar leven. Ik heb het in mijn handen, heb jij het al in je handen gehad? Of heb je het al in...
Nee, ik heb alleen op internet de voorkant gezien en... Ik heb destijds wel meegelezen wat betreft het Westerbork gedeelte.
Ja, ja, want jouw naam komt ook...
Een deel van de inhoud heb ik wel gelezen.
Ja, jouw naam komt ook inderdaad achterin voor als mensen die worden bedankt voor de bijdrage aan de totstandkoming. Maar eerst eventjes voor mensen die de naam Etty Hillesum niet meteen herkennen of kennen. Zou jij haar kort kunnen omschrijven? Wat was dat voor iemand? En wat heeft zij met het herinneringscentrum Kamp Westerbork te maken?
Nou ja, wat zij vooral met het herinneringscentrum, je kan beter zeggen, wat heeft ze met Kamp Westerbork te maken?
Juist.
Ze was Joods.
Ja.
En ze was werkzaam voor de Joodse Raad. En in die hoedanigheid is ze een drietal keer in Kamp Westerbork terechtgekomen. Om dus voor de Joodse Raad te gaan werken. En ze hield zich vooral bezig met de zorg voor mensen kort voordat ze op transport gingen.
Ja, ze dus zat bij de sociale verzorging doortrekkende, las ik. Ja.
Ze was een luisterend oor. Als er hulp nodig was, dan gaf ze die. Of als mensen eten nodig hadden of kleren of wat dan ook. Zeg maar gewoon, ze stond klaar voor de mensen. En dit heeft ze ook beschreven. Dat heeft ze beschreven en dat is later uitgegeven al in een boek onder de titel Het Denkend Hart van de Brak. Mm-hmm. En er zijn dus al die brieven van haar zijn daarin verwerkt. En dat geeft een fascinerende inkijk in zeg maar hoe zij Kamp Westerbork ervaart.
Ja, ja. Waren er meer van mensen die dit werk deden in het kamp destijds?
Ja, er waren er meerdere, alleen niet iedereen heeft dat opgeschreven.
Oké, ja.
En dat is natuurlijk die brieven van Etty Boer eigenlijk tot eigenlijk zo'n beetje de eerste brieven die echt werden ontsloten. Waar dus het grote publiek mee kennis kon maken. Mm-hmm. En waardoor men ook een beeld kreeg van wat Westerbork inhield. En vooral haar laatste brief die ze geschreven heeft op 26 augustus 1943. Dan beschrijft ze dus een transportnacht. Dus nadat de mensen weten dat ze op transport moeten. En ze beschrijft dan ook de ochtend en het vertrek van de trein. Dat is een indrukwekkend verhaal. Dat wordt bij ons in de basisexpositie ook gebruikt. Ter ondersteuning van de beelden van de vertrekkende trein.
Ja, ja. Zij wilde schrijver worden, dat heb ik begrepen uit de biografie. Dat is er niet van gekomen, maar ze kon waanzinnig goed schrijven. Dat blijkt ook inderdaad uit de brieven die ze vanuit Westerbork heeft geschreven. En ik ken haar vooral als iemand. Ja, ik ken haar vanwege dat boek wat je net noemde, Denkende Hart van de Barak. Het was echt een groot literair talent. Hoe is ze eigenlijk op jouw pad gekomen? Want jij bent conservator, maar ik kan me voorstellen dat je, laten we zeggen, ook op een andere manier met haar in contact bent gekomen als haar geschriften. Of is dat niet zo gegaan?
Nee, dat is eigenlijk door middel van de brieven. Want je wil natuurlijk weten van wat kunnen mensen over Kamp Westerbork vertellen.
Ja.
Alleen zij geeft er een andere dimensie aan, omdat ze ook haar gevoel erbij voegt. En dat zij veel meer eigenlijk in de huid van de mensen kruipt en veel meer begrijpt wat er bij de mensen leeft. Terwijl de anderen dat beschrijven meer vanuit een afstandelijke manier. En dan krijg je een hele vorm, andere vorm van informatie. Maar zij brengt je zo dichtbij de kampgevangenen, dat je daardoor eigenlijk een heel goed beeld krijgt van wat Westerbork eigenlijk voor impact had op de mensen die daar gevangen zaten.
Lezen het in de biografie valt mij op, en zeker voor het deel wat dan, laten we zeggen, speelt voordat ze naar Kamp Westerbork gaat, is dat het een vrouw is die zich schikt naar haar lot. Dus het is absoluut niet, ze beschrijft de gruwelen, maar ze doet dat ook met een soort begrip en misschien ook een soort berusting. Of heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd?
Er zit een zekere berusting. Zij aanvaardt ook haar lot. Dus op een gegeven moment, dat is dan in september 1943, dan zijn ondertussen haar ouders en haar jongere broer, die zijn ondertussen dan ook in Kamp Westerbork terechtgekomen. En die moeten dan op transport. Dat komt ook vrij onverwachts voor hun, omdat ze nou eigenlijk opteerden op een soort vrijstelling. Maar dat ging niet door. En toen heeft Etty gewoon gezegd van ja, ik ga met mijn ouders en mijn broertje ga ik gewoon die kant op. Terwijl ze dus wat haar functie betreft binnen de Joodse Raad nog niet op transport had hoeven gaan.
Uit vrijwillig is ze meegegaan.
Ze is vrijwillig heen gegaan, ja.
Het is moeilijk voor te stellen dat je dat, tenminste, ik probeer me te verplaatsen in mezelf. Ik kan me zo moeilijk voorstellen dat je inderdaad berust in je lot. Ja, het feit alleen al dat ze wilden sowieso het lot van het Joodse volk delen. Dat is ook wel heel merkwaardig. Of tenminste bijzonder om daarover te
maar
leven.
Maar zij weet niet precies wat het lot is, hè?
Dat is waar,
daar moet je dus wel rekening mee houden. Kijk, er gingen wel allerlei verhalen en er gingen wel allerlei geruchten. Maar men ging er altijd vanuit dat het om werkkampen ging.
Ja.
En dat mensen daar massaal vermoord zouden worden direct bij aankomst, dat kon niemand bedenken of niemand geloven.
Ja. Ja.
En zij noemt dat in de brieven, noemt ze wel over dat mensen daar vermoord worden, noem maar op. Maar in hoeverre ze daar ook zelf in geloofde, dat is mij niet bekend. En misschien komt dat in de biografie misschien tot uiting. Kunnen ze daar een antwoord op geven, op die vraag?
Ja.
Daar moet je dus wel rekening houden met zeg maar, wat wist men, wat geloofde men en hoe ging men daar naartoe? Je ziet toch bij de meeste kampgevangenen dat ze toch uitgingen van dit overleven op een of andere manier wel.
Dus
hier komen we wel doorheen.
Dus dat er altijd een soort hoop is geweest op dat het meevalt misschien.
Ja, al speur ik dat niet direct bij Etty. Die gaat toch wel misschien wel uit dit zou wel het einde kunnen zijn. Dit is mijn lot, maar dat is dan zo.
Even over de bijdrage die jij geleverd hebt. Want zo'n biograaf klopt bij jullie aan. Met een aantal vragen natuurlijk. Wat kun je dan voor antwoorden geven? Wat waren de vragen in dit geval van Judith Koelemeijer?
Kijk, Judith die benadert mij dan met de vraag van wat hebben jullie over haar? We hadden wat over Misha, we hadden wat over... En dan gaat het niet direct om Etty, maar... Terwijl ze bezig is met Etty, komen natuurlijk allerlei vragen naar boven. Mm-hmm. En vooral over het verblijf, maar dat ook in een context kunnen plaatsen. En daar gaat het vooral om van hoe moet ik iets beschrijven over het verblijf van Etty in Kamp Westerbork. En dat betekent dat ze meer moet weten als schrijfster van Kamp Westerbork. Dat betekent ook dat ze de plek bezoekt en dat ik met haar daar gewoon een hele dag rondloop. En dat ze mij allerlei vragen stelt, dat ik dan zoveel mogelijk die probeer te beantwoorden, maar zoveel mogelijk probeer aan te geven van zo was het. En ook plekken waar ze is geweest, dat je die probeert te duiden.
Ja.
En dat is zeg maar mijn bijdrage geweest. Naast meelezen en kijken van klopt het allemaal wel wat je uiteindelijk over Kamp Westerbork schrijft.
Ja. Waarom is het volgens jou belangrijk dat er een biografie is over Etty Hilsum?
Nou, ik denk dat het belang ervan is dat... Kijk, Etty's boeken zijn natuurlijk wereldwijd verkocht, in vele talen vertaald. En ik denk dat mensen ook wel meer willen weten over Etty. Meer dan dat ze in haar eigen dagboek schrijft of in haar brieven. Dat men benieuwd is naar wat was het voor persoon? Wat was haar motivatie? Geeft de biografie misschien meer duidelijkheid over.
Ja, nou, ik heb hem gelezen, dat doet hij zeker. Het is een indrukwekkend boek. Mijn laatste vraag aan jou. Gaan jullie er nog iets mee doen als herinneringscentrum?
Ja, we hebben op het kampterrein allemaal luisterpalen staan op verschillende locaties. En daar laten we de bezoeker aan het kampterrein geluidsfragmenten horen. Dat zijn citaten uit haar brieven. En we zijn zeker van plan om Judith uit te gaan nodigen voor een lezing. In wat voor vorm weten we nog niet. Het kan zijn dat ze zal geïnterviewd worden. En we verkopen natuurlijk haar boek ook bij ons in de boekwinkel.
Ja, oké. Goed. Nou, dankjewel Guido Abuis voor deze bijdrage. En wellicht tot de volgende keer. Dankjewel.
Ja, graag gedaan. Dag.
Ja, het is echt een fantastisch boek. Tenminste, dat vind ik. Maar dat zal er ook mee te maken hebben dat ik op jonge leeftijd al die dagboekaantekeningen, die brieven van haar had gelezen. Dat kwam enorm binnen. Vooral zo'n vrouw die zich dan vrijwillig opoffert om het lot van... Terwijl jij als lezer weet van nou, dat loopt gewoon slecht af.
Ja.
Met volle verstand. En een heel intelligente vrouw en fantastisch goed schrijven.
Mm.
Oké. Okay, nou,
en Judith is ook een hele goede biografie.
Ja, inderdaad. Ja. Dit is uitstekende. Nou, dit is, heeft ze ook weer goed gedaan.
Een aanrader dus.
Ja, een aanrader. We gaan bellen met Hans Steenbruggen van Museum Belvedere over Art Noord. En jij mag hem van alles vragen over deze kunstbeurs.
Ga ik doen.
Ram.
Jee, Han, met Gieten.
Hey, Gieten. Hallo.
Hey, het is geen verrassing dat ik bel. Nou ja, misschien het tijdstip. Want we hadden eigenlijk een ander tijdstip afgesproken.
Ja, ik heb genoeg te doen. Dat is niet zo erg.
Kan onze luisteraars niks schelen. En ik ben blij dat ik je even aan de telefoon heb.
Mooi.
We gaan het even hebben over Art Noord. Want dat is binnenkort weer in jullie mooie museum. Museum Belvedere in Oranjewoud bij Heerenveen.
Ja.
5 jaar geleden was de eerste beurs. Kun je ons nog eens een keer vertellen waarom die toen is gestart?
Ja, dat is zo lang geleden. Moet ik goed nadenken. Nee, ja, ik weet je... Het Museum Belvedere is een museum, zijn collectie bestaat natuurlijk uit een samenraapsel van bruiklenen. Dat is ooit begonnen door Tom Mercuur, die natuurlijk ook kunsthandel was. En tijdens de opbouw van onze tentoonstelling of van onze collectie hebben we natuurlijk gemerkt dat wij bruikleengevers nodig hebben, dat we galerieën nodig hebben en dat een gezond artistiek ecosysteem staat en valt bij een goede band tussen musea, kunsthandelaren, kunstkopers en natuurlijk kunstenaars.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk een soort organisme en daarin heb je elkaar nodig, heb je elkaar te respecteren.
En maar dat is nog niet
die
meteen...
beurs die wij toen, die beurs die wij toen hebben bedacht was ook een soort reactie van dat in de museumwereld nog wel eens laatdunkend wordt gedaan over het commerciële circuit.
Mm-hmm.
En wij vinden dat we het commerciële circuit ook nodig hebben. En dat we galerieën hebben gemeend dat we galerieën ook bij onze activiteiten moeten betrekken. Dus het had toch wel een, een inhoudelijke, tot op zekere hoogte, ideële achtergrond. Om die beurs in een museum, juist in een museum, en dan juist Museum Belvedere, te organiseren.
Ja. Jullie hebben toen de galeries allemaal zelf uitgenodigd, omdat je bepaalde kwaliteit wilde garanderen. Is dat nog steeds het geval? Of melden zich nu al galeries zelf aan?
Ja, dat weet je. We zijn dat natuurlijk als waagstuk begonnen met een aantal deelnemers. Het was voor iedereen een avontuur, maar ook een risicoavontuur. Dus we hebben het eigenlijk samen met die galerieën en kunsthandels gedaan.
Ja.
En dan heb je het samen goed en dan besluit je de volgende keer weer. Dus we hebben het in de eerste 3 afleveringen nagenoeg met dezelfde basisgroep georganiseerd. Dan wel met wisselende gastdeelnemers uit andere delen van het land, nu ook weer.
Ja.
Maar er is nog steeds een harde kern waarmee we zijn begonnen. En daaromheen zijn dan wat gastdeelnemers waarvan nu de meest recente Contempo uit Rotterdam is.
Ja, hey, en toen was jouw mede-organisator Dirk Siersma en die zei...
Dirk Siersma. Ja.
Ja, de Groningen is eigenlijk een beetje onderbedeeld qua galeries. Is daar al verandering in gekomen of...
Nou, ik vind dat het in de provincie Groningen nog steeds beter kan. Er zijn natuurlijk een aantal leuke plekken, maar dat zijn toch de gesubsidieerde plekken. Maar echt het commerciële circuit, galerieën waar kunstenaars terecht kunnen. Een plek waar kunst uit de eigen omgeving, uit de regio ook verkocht kan worden. Ja, dat kan in Groningen, vind ik, nog steeds veel beter.
En is het ook...
Ja.
Ja, en dat eigenlijk is het gek, hè? Dat met een stad waar een kunstacademie is, dat daar niet meer van dat
en
soort plekken
museum.
Zijn. Ja, en een groot museum.
En een groot aanbod. Hier zijn heel veel getalenteerde kunstenaars in deze stad, maar weinig galerieën. Dus die moeten uitreiken naar elders. En ja, ik vind dat heel jammer. Het heeft er ook mee te maken dat in Groningen eigenlijk maar één groot belangrijk museum is, wat zich niet specifiek bezighoudt met kunst uit de eigen omgeving. Laatste jaar doen ze wel wat, maar dat is heel mondjesmaat.
Ja, nou ja, als is dat in Friesland ook altijd...
Ja, maar in Friesland denk ik dat het klimaat toch wat gunstiger is.
Ja, maar dat is altijd het verwijt naar het grote museum, hè? Soms. Dat
is altijd zo. Dat is ook naar het Fries museum.
Ja.
En die musea die kunnen ook niet anders. Dus van mij uit is het geen verwijt. Het is gevoerd beleid. Waar het Fries Museum, het Groningen Museum succes mee hebben.
Ja.
Maar er is niet een vangnet.
Joep wil jou graag een vraag stellen hierover.
Ruim jij straks het hele museum leeg om galeries een plek te geven voor hun kunst? Hoe gaat dat? Jouw hele museum
Joep, dat doen we voor de 4e keer. Ja, en dan gaat het hele museum leeg.
En dan kan ik uiteraard die werken kopen. Koop je zelf dan ook werken tijdens die beurs? Gaat dat zo?
Ik heb het wel eens gedaan, ja, zeker. En weet je, het leuke van die beurs, die is toch vrij laagdrempelig.
Ja.
En de prijzen van de galerieën uit het noorden, die liggen altijd nog wat lager dan in de westen.
Ja, dit is meteen een aanprijzing waarom je natuurlijk naar Belvedere moet komen en niet naar Kunstraai Amsterdam of zo.
Nou misschien. Ja, dat zit natuurlijk ook een beetje achter. En wij zijn in staat natuurlijk, kijk het museum, de locatie is er. Wij hoeven geen schotten er neer te zetten of wat dan ook. We hebben daarin geen kosten. Dus de huur van de stand, zoals ik het dan maar noem, is ook betrekkelijk laag. Veel lager dan elke andere beurs. Maar
eigenlijk ben je dan straks een tijdelijke supergalerie. Dat is toch niet de functie van een museum? Museum moet gewoon een museum zijn. Ik bedoel, ik luister wat je zegt.
Dat is de definitie die je aan een museum geeft. En ik vind dus dat een museum rekenschap moet geven aan zijn... ook het commerciële circuit uit de eigen omgeving. Omdat dat waarborgt een gezond creatief en artistiek ecosysteem.
Oké, duidelijk.
En daar zijn we bij gebaat. En daarom reiken we de hand naar die galerie en zeggen we, voor 4 dagen organiseren wij die beurs. Kijk, wij werken ook met die galerieën. Wij hebben er ook belang bij, want uiteindelijk gaat het om de kunstenaars, hè? Kunstenaars uit het noorden van Nederland.
Die moeten gezien
die
worden.
Een plek moeten hebben. Die zijn erbij gebaat dat het museumwerk toont. Maar die zijn er ook bij gebaat dat er plekken in de provincies zijn waar werk verkocht wordt.
Ja.
Nou, als wij dat kunnen stimuleren als museum, dan zie ik een van onze belangrijke taken, die zie ik bewaarheid.
Gloedvol gesproken.
In 2017, Han, hadden jullie iets van 2500 bezoekers. Ja. Is dat elke keer een beetje gelijk gebleven?
Ja, dat is dus eigenlijk is dat al die 3 keer, corona kwam ertussen. Dus De eerste drie keer, dat lijkt al een ver verleden. Maar ja, dat was constant op die 2500, ja.
En
ja,
de eerste keer had je als een soort special een aantal fotografen die ook werk lieten zien.
Ja,
Er is een andere special geweest waarin jonge kunstenaars een soort publieksprijs konden krijgen. En ze wonnen daarmee weer een expositie, wat wel weer leuk was. Is er dit jaar ook weer zoiets speciaals? Komt die publieksprijs terug?
Nee. Dat heeft ook al met alle redenen hebben we dat nu niet gedaan, hoor. Het is elke keer een extra klus erbij voor maar 4 dagen. Dus ik wil niet weten wat voor organisatie het vergt. Dus dat hebben we nu na de corona om allerlei redenen niet gedaan. Maar we hebben wel aan elke galerie, CQ Kunsthandel, gevraagd om tenminste werk te tonen van 1 jonge kunstenaar.
Ja, dus in die zin komen er toch wel weer jonge kunstenaars aan bod. Misschien nog wel meer dan toen met die publieksprijs. Er zijn een aantal activiteiten omheen. Je kunt weer een workshop kunst kopen volgen.
Heel fijn dat je het zegt. Er zijn wat lezingen. Ger van Dam geeft een lezing naar aanleiding van zijn boek over zijn jarenlange activiteit als collectioneur, met name van werk van jonge kunstenaars. Nou, Manuela Klerks geeft haar stoomcursus kunst kijken en kopen.
Ja.
Dus
ik heb die een keer gevolgd en het leukste vond ik dat ze zei, je moet veel vragen stellen. Je moet die galeriehouders gewoon het vuur aan de schenen leggen en alles vragen. Ook over waarom is het ingelijst, zit die lijst ook bij de prijs inbegrepen. Ja. Ik vond het heel erg grappig. En ik denk dat zeker mensen die denken van kunst dat is duur, dat valt altijd reuze mee. Plus je hebt er heel lang plezier van. Veel meer dan van een t-shirtje van de Primark, denk ik dan. He, maar goed, dat is niet te vergelijken. Maar ik zou zeggen van we beginnen woensdag, donderdag?
Ja, donderdag 6 oktober is de eerste dag.
Ja.
En het duurt dan tot 9 oktober zondag. En de randprogramma is vooral in het weekend.
Oké. Nou,
de lezing en de cursus. Ja.
Allemaal op naar Heerenveen, Museum Belvedere. Ja.
Iedereen is welkom. Het zou leuk zijn. Het is meestal hartstikke gezellig.
Oké.
Heel goed. Dankjewel. Tot de volgende keer.
Okay. Dank je.
Koop jij veel kunst, Gieten?
Ja, wat is veel. Ik ben wel heel erg... Ik ben wel hebberig. Ik kan echt op een beurs rondlopen en dan denken van, wat zou ik willen kopen? En dan maak ik soms een lijstje of ik maak een fotootje van iets wat ik dan heel leuk vind. En dan aan het eind van de beurs denk ik van, wat weet ik nu nog uit mijn hoofd? En wat zou ik beslist niet willen laten hangen? Of wat zou ik heel erg vinden als iemand anders dat meenam? Maar als ik nu terugkwam en het was weg, nou dan wil ik het misschien wel heel graag hebben.
En dat leidt dan tot een aankoop soms?
Ja.
Ik kom ook veel in musea, ook wel in galeries, maar ik koop nooit weer wat. Nee. Dat is denk ik omdat ik niet goed kan kiezen.
Dat kan ik ook wel weer snappen. En ik koop ook wel eens iets en denk van, nou, ik wil het nog laten inlijsten. En dan staat het vervolgens heel lang nog ingepakt in mijn huis, omdat ik dan even... Nou ja, dan moet dat nog gebeuren,
achter
zeg maar.
Achter de bank, ja.
Maar en soms dan haal ik dingen van de wand en dan verander ik alles wat er hangt. En dan hang ik weer nieuwe dingen op. En dat is wel weer een plezier. Dan denk ik, oh ja, dit had ik ook nog.
Ja, nee, goed. Jij noemde die Ger van Dam, die ken ik en die heb ik geïnterviewd. Ik heb ook zijn boek gelezen. En als je dat leest, dan dat is wel heel aanstekelijk. En dan kan ik me voorstellen dat je daar een soort hebberig van wordt. Het is heel goed dat je dat laagdrempelig kunt beginnen. Dat het helemaal niet duur hoeft te zijn. En dat je toch een...
Nee, je kan bijvoorbeeld beginnen bij grafiek. Dat is werk in oplagen. Dat is vaak goedkoper, omdat er dan van hetzelfde werk meer worden verkocht. Ja. En zo zijn er wel meer. Riso-prints.
Voor de prijs van een fles goede wijn, hè, kun je ook iets heel moois kopen.
Soms goed. Wel. Nou, je geniet er lang.
Ja, zo is het. Nou, Art Noord dus, in de gaten houden. Yep. Wacht even voor ik het vergeet. We hadden vorige keer hebben we een boekvloot. Nou, dat is echt goed terechtgekomen. Ik ga niet naam en adres noemen, want dat mogen we niet van de wet persoonsgegevens. Maar wel nog eventjes ons mailadres. hgp@mediahuisnoord.nl hgp@mediahuisnoord.nl voor al uw vragen over deze podcast, maar ook over andere zaken. Hoe koop ik een kunstwerk? Willen we ook best wat over vertellen. We gaan over naar de verheugmomenten. Waar zien we naar uit? Gieten, waar zie jij naar uit voor komende periode, komende week misschien wel?
Nou, ik noemde net al dat ik gisteren niet zo heel veel van de troonrede had meegekregen, omdat ik op bezoek was bij Han Benink. En Han Benink is een drummer en beeldend kunstenaar.
Dat gaat samen.
Dat gaat bij hem heel goed samen. Hij zegt dat is ook altijd al zo geweest. Want vroeger als kind dan zat ik heel vaak te tekenen. maar ook te drummen op van alles en
met
nog wat.
Zo,
met de, ja, waarschijnlijk ja, wel, ja. Ik denk het wel, want hij drumt met alles. Ja. En, maar hij zegt, als ik dan moe werd van het drummen, want dan zat ik mee te drummen met platen of zo. En zijn vader was trouwens ook muzikus, hè, dus hij had natuurlijk ook de beschikking over het een en ander. En als hij dan moe was, dan ging hij tekenen. En als hij dan weer geen zin meer had om te tekenen, dan ging hij weer drummen. Dus het is bij hem een soort, ja, het ene sluit aan op het ander. En dat tekenen is ook veranderd in collages en assemblages maken. Een groot voorbeeld van hem is Koert Zwieters. Nou, daar weet Museum Drachten een heleboel van. En
Dadaïst.
Ja. De Dadaïst, ja, daar was hij wel door aangestoken, door dat hele Dadaïsme.
Het is een jazzdrummer, toch?
Ja.
Zie je dat in zijn kunst terug?
Ik denk dat het heel erg met elkaar verwant is. Heel veel muzikaliteit in zijn werk en net zoveel vrijheid in zijn muziek als in zijn kunst.
Ja, ja.
Hij combineert alles wat hem maar interesseert. Hij heeft een grote interesse voor etnografica. Dus zo is hij ook in bij bijvoorbeeld Galerie Hogebos in Gorredijk terechtgekomen. Want Adse Hogeveen die handelt ook in etnografica. Dus maskers en beeldjes en zo uit andere culturen. En hij, Han Bennink, is ook een groot vogelliefhebber. Dus hij, wat je wel veel terugziet in zijn werk, vind ik, zijn veertjes of vogels die hij schetst. Of dingen die vliegen. Maar ook bootjes en vliegtuigen, want hij reist natuurlijk heel veel. Dus hij verknipt dingen die hij onderweg heeft, tickets en
programma-boekjes. Toegangstickets tot zijn concerten.
Je ziet dingen terug, Rennies, doosjes van de Rennies.
Oh ja, okay,
van de zenuwen heeft hij misschien wel last van zijn maag of zo. Want hij vindt reizen helemaal niet leuk, bezweert hij.
Dat is lastig voor het jazz.
Maar hij moet wel de hele wereld over, ja.
Hij woont volgens mij in Drenthe, in Smilde, Hoge Smilde.
Ja, Hoge Smilde, in het bos. Ja. In het bos. Hij was vorig jaar, toen was hij nog 79, hij is inmiddels 80 geworden. Was hij eventjes in Forever Young, weet je, met Matthijs van Nieuwkerk. En toen hadden ze ook even een filmpje van de drie huisjes die hij daar bewoont samen met zijn partner. En zij was er gisteren ook bij, een heel lieve vrouw. Maar hij gaat vanwege zijn 80ste verjaardag nog. Hij is in april al 80 geworden en dat heeft hij gevierd in Amsterdam. Maar hij gaat nu ook vieren vooral met 4 exposities in Friesland. Bij de mensen die haar goed kent. En dat is eigenlijk een beetje gekomen via Adse Hogeveen.
Een soort huiskamertentoonstellingen?
Adse Hogeveen heeft nog een galerie. Hè? Ja, galerie Hogebos. En daar gaat hij exposeren tussen de etnografica. Ze gaan samen inrichten. Dus het wordt een combinatie van dingen. En hij gaat exposeren bij het Tripgemaal. Omdat Tom Mercuur ook een grote collectie van zijn werk had. En voor het museum in Lauwersoog, wat nooit is doorgegaan. Dus daar kan hij op voortbouwen. Daar hebben ze als thema water, natuur en vogels aangehangen. Vanwege de grote collectie lokvogels van Tom Mercuur die nog in dat Tripgemaal staat. Niet lang meer, want alles daar wordt verkocht. Het Tripgemaal is overgegaan in andere handen. En de familie Mercuur gaat daar weg. Dan komt hij ook nog in Le Brocoop.
Ja, Oldebekoop.
Ja, in Oldebekoop. Een neef van de eigenaresse kent hij en die heeft hem daar ooit naartoe gestuurd. En daar komt allemaal werk te hangen wat geïnspireerd is door de muziek. Dus zijn oude trommelvellen, trommelstokken die gebroken zijn. Zijn swipes of hoe heette die dingen, kwastjes en alles. Heeft hij ook verwerkt tot allerlei collages en dingen.
Zijn bekkens, ja.
Ja, en die, daar wordt dus vooral werk getoond wat die, met muzikale thema's. En in Museum Belvedere, dat ook al een deel van het werk van Han in zijn collectie heeft, komt ook nog een kabinet. En op al die 4 plekken gaat hij in die 2 maanden dat hij exposeert ook elk weekend optreden. En dat is een soort festival, moest dat heten, want anders dan kwam er niet altijd subsidie. Maar zijn Annemiek Ebbing heet zij.
Ebbing en Ebbing, ja.
Ja, dat is een soort, klinkt bijna als een duo. Die heeft daar subsidie voor gekregen. En nou kunnen ze dus jonge kunstenaars, jonge muzici met wie hij veel heeft opgetreden, door wie hij steeds gevraagd werd, kan die nou een keer terugvragen. En dat voelt voor hem heel erg oké. En ze gaan dus elk weekend gaat hij optredens doen met verschillende muzici op die plekken.
Grootse viering van een 80-jarig bestaan. Maar ja, het is ook een man met een enorme palmares.
En nog steeds enorme vitaliteit. En lekker drummen. En
je zou bijna denken dat het gezond houdt, hè? Kunst.
Ja. Kunst.
Kunst houdt gezond.
Dat denk ik wel, ja. Gezond van geest, gezond in het lichaam. Ja, maar ja, hoe lang, zeg je dat allemaal ook?
Ja. Nou ja, lang zal hij leven, Han Bennink. Op vier plekken te zien in Friesland. En, heel goed.
Verschillende periodes, dus ingewikkeld. Kijk op hanbennink.nl en daar staat alles op.
Ja, en jouw verhaal kunnen mensen ook nalezen. LC.nl, in dvm.nl.
Ja, in onze kranten.
Heel goed, ja. Waar ik naar uitkijk, dat is de Ubbo Emmius lezing van Nelleke Noordervliet en Max van den Berg. Dat is woensdag de 28e in de Nieuwe Kerk in Groningen. Die Ubbo Emmius lezing, dat is een lezing die zou eigenlijk moeten gaan over Groningen en de geschiedenis. Maar als je Nelleke Noordervliet uitnodigt en Max van den Berg, dan gaat het natuurlijk over het hele land. Want er zijn mensen die kijken niet op een stadsgrens, die kijken niet op een grensje. En het gaat over de roerige jaren 70. Ik ben zelf van 1965, dus ik heb die roerige jaren 70 meegemaakt. Mijne waren helemaal niet roerig overigens.
Waar woonde je toen?
De jaren 80, die vond ik een stuk roeriger. En ik heb Nelleke Noordervliet hierover geïnterviewd en ze vond het een deprimerende periode.
Daar en toch gaat ze er een lezing over geven.
Nou ja, waarom ook niet? Ik hoorde er van op, want ja, je hebt inderdaad de jaren 70. Mensen deden vriendelijk tegen elkaar en een soort naweeën van het hippiedom en dat soort zaken.
Vriendelijk is niet deprimerend, maar het is misschien niet heel spannend.
Ze was meer. Ze vond het eigenlijk een periode van veel geweld. En ze noemde een heel rijtje op. Molukse kapingen, Rode Armee-fractioon, Baden-Meinhof-groep. Allemaal aanslagen, terreur. Ja, dat was er natuurlijk ook. München 72, de gijzeling.
Ja, pas nog uitgebreid op tv.
Dit jaar wordt dat herdacht. Ja. Ja, wat leren we van zo'n periode? Het is ook de tijd van de Club van Rome, hè, die dat rapport grenzen aan de groei. 50 jaar geleden de grote waarschuwing gegeven en we hebben het nog niet eens helemaal goed begrepen. Nee. Dus het kan al heel gezellig worden.
Het is terugkijkend meer nog deprimerend, denk ik, dan de tijd zelf.
Ja, misschien ook wel. Ja. Ja. Je ervaart dat natuurlijk niet. De tijd waarin we nu leven, die ervaren we misschien als deprimerend. Maar over 20 jaar denken we, dat viel allemaal enorm mee. Dat kan er allemaal. Maar ik zou mensen willen adviseren om naar de Nieuwe Kerk te gaan. Woensdag de 28e. Niet alleen vanwege Nelleke Noordervliet, maar ook vanwege Max van den Berg. Die eigenlijk in die periode was die een heel broekje. Ik denk dat hij jaren 25 was. Wethouder in Groningen. En die heeft daar de volkshuisvesting opgeschud. Want toen waren er ook al problemen met de woningnood. Nou, goed. Daar kijk ik naar uit. Waar ik ook naar uitkijk is onze afsluiting. Want we gaan een liedje laten horen van Wies. Dat is een Nederlandstalig poptrio uit Amsterdam. Janne Rauwendaal, Tobias Kolk en Dan Huyser. En ze maken alternatieve rock met elektronica. En ze zeggen zelf dat ze een onmiskenbare do-it-yourself mentaliteit hebben. Hun liedjes zijn gedachtenspinsels over zowel de grote vragen in het leven als de kleine dingen die een jong volwassene bezighouden. Ze treden komende zaterdag, dat is de 24e even uit mijn hoofd, in de Oosterpoort in Groningen. Dames en heren, dank u wel voor deze aandacht die we hebben gekregen. Tot de volgende keer en luister naar Beentje van Wies.
Dit is ook een ongelooflijk grote teleurstelling voor de sectoren die nog niet opengaan. De culturele sector. Maar je kunt dus wel gewoon oefenen met je beentje.
Hoe gaat het met je beentje? Ben je al bekend? Hoe gaat het met je beentje? Of noem je het een band? Hoe gaat het met je beentje? Ook in deze tijd. Ik wilde nog iets vragen, maar ik ben het even kwijt. Ik wilde nog iets vragen, maar ik ben het even kwijt.
Dit was Hooggeëerd Publiek, de cultuurgids voor Noord-Nederland. Een co-productie van de kunstredacties van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. Dank voor het luisteren. Wil je altijd op de hoogte zijn van onze nieuwste podcast? Neem dan een abonnement op ons in je podcast-app. Sterren uitdelen mag natuurlijk ook. Daarmee help je ook andere luisteraars om ons te vinden. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe aanvoer kunst. Tot dan!